Openbaring hoofdstuk 6. En ik zag toen het lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde van de vier dieren zeggen met een stem als een donderslag: kom. En ik zag en zie een wit paard, en die erop zat had een boog, en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit overwinnende om te overwinnen. En toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: kom. En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen hij het derde zegel opende, hoorde ik het dier zeggen: kom. Het derde dier zeggen: kom. En ik zag en zie een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand, en ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: een maat tarwe voor een schelling, en drie maten gerst voor een schelling, en breng geen schade toe aan de olie en de wijn. En toen hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: kom. En ik zag en zie een vaal paard, en die erop zat, en die daarop zat, zijn naam was de dood. En het dodenrijk volgde achter hem. En hem werd macht gegeven over het vierde deel der aarde, om te doden met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood, en door de wilde dieren der aarde. En toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. En ze riepen met luide stem en zeiden: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders die gedood zouden worden, evenals zij. En ik zag, toen hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een harenzak, en de maan werd geheel als bloed, en de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door de harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold. En alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de grote en de overste over duizend, en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije, verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen. En ze zeiden tot de bergen en tot de rotsen: valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon, en voor de toren van het lam, want de grote dag van hun toren is gekomen, en wie kan bestaan? Nou, tot zover dit gedeelte uit Openbaring. Openbaring 5, ik weet niet of u dat nog kunt herinneren, daar heeft God de boekrol, de koopakte van deze aarde, verzegeld met zeven zegels, en niemand was waardig om de zegels te verbreken dan alleen het lam, de wortel Davids, die overwonnen heeft, de leeuw uit de stam van Juda. Dat staat in vers 5 van Openbaring 5. Nou, dan zien we dat de Heer Jezus, het lam, deze boekrol uit de handen van God neemt, en dan wordt één voor één deze zegels verbroken. De rest van het boek Openbaring bevat dus elke keer die zeventallen. Er worden nu zeven zegels verbroken van die boekrol. Straks worden er zeven bazuinen geblazen. En helemaal aan het einde lezen we dat er zeven oordeelschalen over deze wereld uitgegoten worden. Dus drie keer zeven zaken, dingen die gaan gebeuren. Nou, wij gaan eventjes kijken naar die eerste vier zegels. Dan verschijnen er vier ruiters op een wit paard, op een rossig paard, op een zwart paard en op een vaal paard. En dan staat er eigenlijk aan het einde, als u kijkt naar vers 7, het laatste stukje, daar zie je eigenlijk een beetje de samenhang vers 8 bedoel ik, het laatste stukje van vers 8, er staat, en hun werd macht gegeven. Dat woordje hun, dat slaat op alle vier die ruiters. Niet alleen op die vierde ruiter, maar dat slaat vanaf ruiter 1 tot en met 4. Ja? En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden met het zwaard, met de honger, de zwarte dood en de wilde dieren der aarde. Nou, er gaat nogal wat gebeuren. Als de gemeente weggenomen is, als God met zijn oordeel over deze wereld komt, dan begint het met dat eerste paard, die ruiter op dat witte paard. Nou, u weet waarschijnlijk wel, een wit paard is een teken van overwinning. En schrik niet, de meeste theologen die zeggen dat het hier gaat om de komst van Christus. Die denken dat het hier gaat over de grote laatste opwekking die over deze wereld nog zal komen. Nou, wij geloven dat hier een ander bedoeld wordt. Waarom? Denkt u dat de Heer Jezus op commando komt van een van deze vier dieren die zegt, kom! En de Heer Jezus die komt dan? Denkt u dat de Heer Jezus met een boog in zijn handen komt? Weet u hoe de Heer Jezus komt? Hij komt inderdaad wel op een wit paard. Maar, laten we even kijken in Openbaring 19, daar staat hoe hij zal komen, want de komst van Christus is dan er nog niet. In Openbaring 19, daar zien we dat de Heer Jezus werkelijk terugkomt. In Openbaring 19, vers 11, daar staat, en ik zag de hemel geopend, en zie een wit paard, en hij die erop zat wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid, en zijn ogen waren een vuurvlam, en op zijn hoofd waren vele kronen. En hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. En zijn naam is genoemd het woord Gods. En de heerscharen die in de hemelen zijn volgden hem op witte paarden. Gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmee de heidenen te slaan. En hij zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf. Nou, u begrijpt wel, het gaat hier daadwerkelijk om de glorieuze wederkomst van de Heer Jezus Christus op aarde. En dan zien we dat deze ruiter of deze de Heer Jezus niet alleen komt, maar dat de scharen uit de hemel hem zullen volgen. Als de Heer Jezus terugkomt, broeders en zusters, in heerlijkheid, en we hebben het dan over de parousia, de zichtbare komst van Christus op aarde, dan komt Christus niet alleen terug. Maar wie komt er met hem terug? Wij, de gemeente en al zijn engelen. Ja, de Heer Jezus die komt zijn glorieuze intocht maken hier op deze aarde. En dan komt hij niet in zijn eentje zoals deze ruiter. Deze ruiter die komt op commando. En van de Heer Jezus lezen we, hij draagt vele kronen. En van deze ruiter lezen we, hem werd een kroon gegeven. Die kroon, die werd eerst aangeboden door Satan. Aan wie? Aan de Jezus, op de berg, waar die verzocht werd. Toen zei Satan, ik wil je wel de kroon geven. Ik wil je wel de heerschappij geven over deze aarde. Maar toen heeft de Jezus nee gezegd. En nu zal er straks één komen. Hij lijkt natuurlijk op Christus. Zoals ook dat die witte ruiter, dat witte paard op, hè, die vergelijking die we net... Natuurlijk leidt hij erop. En dat is de tijd waar we vandaag in leven. We krijgen met verleidingen te doen. We krijgen met personen, met zaken te doen in het geestelijk leven. Waarvan je denkt, het is Christus. Maar het heeft ernaast gelegen. Het lijkt erop. En dat is de tijd van de antichrist. Het lijkt erop, maar het is het niet. En dat lees je ook in de Bijbel, dat de mensen naar de Jezus toe zullen komen en zeggen, hebben we niet in uw naam grote wonderen en tekenen gedaan? En dan zegt de Jezus, ja, maar ik ken jullie niet. Het lijkt er wel op, maar het is het niet. Het lijkt erop, maar het, komt hij dat naar beneden van of zo? Het lijkt er wel op, maar het is het niet. En ik denk dat we hier te maken krijgen met dat witte paard overwinnende om te overwinnen. Dat je hier de entree van de antichrist hebt die in deze wereld een schijnvrede brengt. Weet u wat staat? In 1 Thessalonicenzen 5 vers 3. Daar staat dat de komst van de antichrist bewerkt een vrede, geen gevaar. Ja? De antichrist bewerkt hier een schijnvrede waarvan men allemaal denkt van, nou jongens, we hebben het eindelijk voor elkaar. Het Midden-Oosten-probleem is opgelost. Het probleem tussen de islam en het christendom is opgelost, want dat wordt straks opgelost hoor. En dan denken we met z'n allen van, nou, dat is de grote vredestichter. De grote vredestichter. De antichrist zal als de grote intellectuele vredestichter hier naar deze wereld komen. En de mensen zullen hem echt volgen en hem zal een kroon gegeven worden. Maar dan, wat komt in het spoor van de antichrist? Er komen nog drie andere paarden. En die drie andere paarden, als je dat leest, dat er een rossig paard komt waardoor de oorlog komt. Hè? Er staat ook inderdaad dat als die antichrist hier gaat regeren, dan zal hij drie andere koningen ten val brengen. Dan zal er op een gegeven moment ook een wereldoorlog ontstaan. Ik denk dat wereldoorlog de derde wereldoorlog is. Dan zal er een enorme wereldoorlog losbarsten, zoals in Matteüs 24 ook aangegeven wordt. Er zal een zwart paard komen waardoor de hongersnood komt. Er zal een vaal paard komen waarop iemand rijdt die zelfs de dood genoemd wordt. Hè, dat staat in dat vers 7, vers 8, hè. Daar staat, en dan komt het vale paard en die erop zat, zijn naam was de dood. Wat een naam, hè? Ik vind het zo mooi als je leest over de naam van de Heer Jezus. Dan zegt de Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het wordt een strijd tussen de dood en het leven. En uiteindelijk staat er, broeders en zusters, dat 1/4, moet je nagaan, 1/4 wordt gedood. Van de mensen die dan nog op aarde wonen. Aan hoeveel mensen denk je dan? Ik zeg wel eens, als van de 6 miljard mensen die nu op deze aarde wonen, laten we het dus makkelijk houden, 1 miljard mensen opgenomen worden bij de opname van de gemeente. Dat zijn er heel wat, hè? 1 op de 6. Nou, Nederland haalt dat niet, hoor. Dat denk ik niet. Andere landen misschien wel. Maar goed, laten we zeggen dat 1 miljard van de 6 miljard opgenomen worden, dan blijven er nog 5 miljard achter. 1/4 is 1,25 miljard mensen komt dan om. Door deze verschrikkelijke rampen die over deze wereld dan los zullen barsten. Daar moet je toch niet aan denken. Dat is de grote verdrukking. En broeders en zussen, die grote verdrukking die barst los direct op het moment dat de gemeente weggenomen is, hoor. Wat hebben we een taak, hè? Wat hebben we als christenen een opdracht? Dan kun je als christenen toch niet op je luie stoel gaan zitten en we hebben als gemeente een opdracht om mensen daarover voor te waarschuwen, mensen te redden. Zoals een Rahab Jericho doorging om familieleden maar in haar huis te roepen, want hier ben je veilig, want het oordeel komt. De dag komt, het oordeel. En je leest verschillende keren ook in dit stukje aan hen die op de aarde wonen. Zij die zich nog op de aarde bevinden, de achterblijvers na de opname van de gemeente. Het is niet zo dat deze 6 zegels, waar we het vanavond over hebben, dat het ook onbedingt 6 tijdperken zijn die zich achter elkaar voltrekken. Het overlapt elkaar ook. En er gebeuren ook dingen tegelijkertijd. En dat laat wel dat 5e zegel zien, want als je dan naar het 5e zegel kijkt, dan wordt daar gesproken in het 9e vers tot het 11e vers over de zielen onder het altaar. Nou, u weet waarschijnlijk wel, zielen kun je niet zien. Ontlichaamde zielen kan ik niet zien. Maar er staat in de Bijbel dat de ziel is in het bloed. Bloed kun je wel zien. En hier zie je dat onder het altaar het bloed ligt. En in dat bloed, laten we het even symbolisch zien, in dat bloed ziet Johannes de vele zielen van hen die gedood zijn. Onder de terreur van de antichrist. Want daar staat, en dat kom je aan het einde van het boek Openbaring ook weer tegen, hen die gedood zijn, die het merkteken niet geweigerd hebben en die dan gedood zullen worden. Nou, dus dat vijfde zegel laat zien dat er in die grote verdrukking enorme vervolging is. En dat niemand door de antichrist in leven gelaten wordt die hem niet wil volgen. Dus een enorme vervolging. En dan staat er dat ze het uitroepen van: Heer, hoe lang nog? Hoe lang moet dit zo doorgaan? En dan zegt de Heer, ja, totdat het getal vol is, totdat die tijd vol is, totdat die 7 jaar voorbij zijn. Heel interessant wat hier staat. Dat staat er in vers 11. En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven. Ziet u het staan? In vers 11. Wat moet je je daar nou van voorstellen? Hè? En dat ze maar een korte tijd nog moesten rusten. Nog eventjes. Een gewaad. Er wordt in de Korinthebrief gesproken over. Als wij sterven, dan leggen we ons kleed af. Er staat ook dat Paulus zegt, ik wil eigenlijk niet ontkleed worden. Ontkleden betekent dat je ziel je lichaam verlaat. En dat je geen lichaam meer hebt. Dat je ziel ontlichaamd is. Dat is ontkleed, dat je geen kleed meer hebt. Dan zegt Paulus ook, ik wil liever niet ontkleed worden, maar ik wil liever overkleed worden. Dat betekent dat hij de dood niet mee zal maken, maar in zijn leven, in zijn aardse leven, veranderd wordt. Zoals de Korinthebrief dat zegt, in een punt destijds. En dat je aardse lichaam nog levend verheerlijkt wordt. Ja? U begrijpt dat waarschijnlijk wel, hè? Ja. Nou, als hier staat, hen werd een kleed, een wit gewaad gegeven, dan kan ik niet anders dan hieruit concluderen dat God hen een belichaming geeft. Een verschijningsvorm. Net zoals dat engelen ook een verschijningsvorm hebben. Ze krijgen een tijdelijk lichaam, nog niet het verheerlijk lichaam. Want dat krijgen ze pas als de Heer hun lichamen opwekte. Weet u wanneer dat gebeurt? Laat het maar even opslaan. In Openbaring 20 staat dat. Kijkt u maar in Openbaring 20. Daar staat, in vers 4, Openbaring 20, vers 4, daar staat, en ik zag tronen en ze zetten zich erop. Dat is het begin van het vrederijk, wanneer Christus terugkomt om koning te zijn op aarde. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen, daar heb je ze weer, de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden. En die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hebben. En zij werden weder levend. En ze heersten als koningen met Christus 1000 jaar lang. Daar zie je dat ze opstaan. Daar zie je dat dat lichaam wat hier verminkt achtergebleven is, wat hier onthoofd is en wat hier misschien wel verbrand is of in een massagraf verdwenen is, dan zal dat lichaam opstaan en verheerlijkt als het lichaam van Christus zich weer verenigen met die ziel. En dan zijn ze werkelijk verheerlijkt opgewekt. Dat zal dan gaan gebeuren met deze zielen. Ik geloof dan ook dat zodra een kind van God nu op dit moment sterft, dan blijft zijn lichaam hierachter. Zijn lichaam wordt als een graankorrel gezaaid in de aarde. Zijn ziel die gaat naar de Heer in het paradijs bij de Heer Jezus, maar heeft nog niet Het opstandingslichaam, want het opstandingslichaam, dat moet nog komen. Nou, verblijven ze daar dan als ontlichaamde zielen? Nee, ze krijgen van de Heer een tijdelijk lichaam, een gewaad. Ja? En straks hoeft dat niet meer, maar dan gaat die ziel met de Jezus terug op aarde en dan verbindt die ziel zich met dat de rest van het lichaam wat nog op die aarde achtergebleven is. En al is het maar een fragment van je lichaam, een stofje of een botje of ik weet niet wat. De Heer zal dat verteerde lichaam opwekken in een heerlijk verheerlijk lichaam. Kunt u dat begrijpen? Nee, dat gaat verreweg ons verstand te boven. Maar dat zal wel gaan gebeuren. Dan zal dat lichaam wat hier op aarde als een graankorrel gezaaid is, opstaan in heerlijkheid. Zijn we dan allemaal precies hetzelfde? Allemaal 1,82 meter? Allemaal hetzelfde kuifje? Nee. Er staat in de Bijbel dat elke ster verschilt weer van glans. We zijn allemaal anders en allemaal krijgen we een unieke naam. Die heel persoonlijk bij ons past. Nou, daar wordt al iets over gezegd over die zielen onder het altaar. Tot slot, dan wordt uiteindelijk dat zesde zegel verbroken. En het gaat er dus om dat vanaf dat moment is de regie vanuit de hemel hoor. Want je leest steeds dat er vanuit de hemel commando's komen. Vanuit de troon van God. Dan gaat God zich eigenlijk bemoeien met deze wereld. Nou, en wat is dan hetgeen wat je dan leest in vers 12? Dan staat er komt een aardbeving, de zon wordt zwart als een harenzak. Nou, heeft het wel eens een keertje gezien, nog niet zo lang geleden, met die zonsverduistering, die totale zonsverduistering. Wat een sfeertje krijg je dan, hè? Een rare sfeer, de zon schijnt, maar hij schijnt niet. Ze hebben het wel eens gezegd toen Kuwait in de brand stond, de oliebronnen in lichte laaien stonden, dat de hele zon verduisterd werd. Het leek net of de zon een soort harenzak om zich heen had, want de zon die kon er niet meer doorheen komen. Nou, wat wij als mensen al in staat zijn te veroorzaken, zal dan helemaal gebeuren. Er zal een enorme ruimteramp plaatsvinden. Astronomen die weten drommels goed dat er iets op komst is. Dat er iets op komst is. En nou, dan staat er dat er zoveel plaats zal vinden op deze aarde, zo vreselijk, dat er staat dat de mensen zich verbergen in de holen, in de spelonken. En dan roepen ze eigenlijk hetgeen, verbergt ons. Ja, dat staat in vers 6 in het laatste stukje. Verbergt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon. En voor de toren van het lam. Mensen, we hebben het hier over de grote verdrukking. Kunt u begrijpen, als u dit leest, dat de mensen bang zijn voor de toren van het lam. Kunt u begrijpen dat je dan, ja, schriftuurlijk kunt zeggen dat de gemeente door de grote verdrukking moet? Is dat onze toekomst? Moeten we als gemeente bang zijn voor de toren van het lam? Moeten we als gemeente wegkruipen in de holen en spelonken omdat God zich bezighoudt met deze aarde? U begrijpt wel, mensen die dat zeggen, die weten niet waar ze het over hebben. Die weten niet wat de grote verdrukking is. De grote verdrukking is Gods oordeel over deze wereld. En ik ben zo ontzettend blij dat ik mag weten dat de toren, we zingen dat wel eens in de Johannes de Heerbundel, staat er zo'n lied, de toren is van ons afgewend. Hè? De toren, het oordeel is van ons afgewend. En er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. Nou, dit is, je zou kunnen zeggen nog maar, de entree, het begin van die vreselijke tijd die de Bijbel noemt de grote verdrukking. Want het wordt eigenlijk alleen nog maar erger. Wat er dan op aarde gaat gebeuren. Vandaar dat we nogmaals als gemeente een ontzettende belangrijke taak hebben. Om juist als gemeente niet in te slapen, maar wakker te zijn. en ook zover het in ons vermogen is om dierbaren van ons, familieleden, kinderen, er maar steeds van te vertellen van, joh, ben je veilig, geloof je in de Heer Jezus? En als je daar de kans niet meer voor hebt, dan te bidden en ze voor het aangezicht van de Heer te brengen. Nou, dat willen we ook vanavond met elkaar doen. We gaan met elkaar ook bidden. Goed, tot zover dit stukje. Amen.